Ik heb het vanmorgen al even genoemd. Het thema is: de Heere zal gerechtigheid doen. En dat thema is naar aanleiding van Psalm 7. Het heeft te maken met de Heere die gerechtigheid deed, de Heere die gerechtigheid doet en de Heere die gerechtigheid zal doen. Oftewel, daarin zit verleden, daarin zit het heden en daarin zit de toekomst. Nou, en dat is dan ook wat we in die psalm, psalm 7, vinden. Het is een stukje geschiedenis. Geschiedenis omdat het gaat over David. David die een vijand had. Maar profetisch, zullen we zien, gaat die psalm over de tweede komst van de Heer Jezus. En dan gaat de Heere gerechtigheid doen als hij terugkomt. Dat zegt hij in zijn woord. Nou, en ook kun je in deze tijd leren wat het voor jou betekent om te weten dat de Heere gerechtigheid doet. Daar zitten ook lessen voor ons vandaag de dag in. Nou, laten we allereerst die psalm lezen. Psalm 7. Davids Shechayon, dat hij de Heere gezongen heeft over de woorden van Kush, de zoon van Jemini. Heere mijn God, op u betrouw ik. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. Opdat hij mijn ziel niet roven als een leeuw, verscheurende terwijl er geen verlosser is. Heere mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijn handen is, indien ik kwaad vergolden heb, dien die vrede met mij had. Ja, ik heb gered dien die mij zonder oorzaak benauwde. Zo vervolgen de vijand mijn ziel en achterhalen ze, en vertreden mijn leven ter aarde, en doe mijn eer in het stof wonen, Sela. Sta op, Heere, in uw toren. Verhef u om de verbolgenheden mijner benauwers en ontwaak tot mij. Gij hebt het gericht bevolen. Zo zal de vergadering der volken u omsingelen. Keer dan boven haar weder in de hoogte. De Heere zal de volken recht doen. Richt mij, Heere, naar mijn gerechtigheid en naar mijn oprechtheid die bij mij is. Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig de rechtvaardige. Gij die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God. Mijn schild is bij God, die de oprechte van hart behoudt. God is een rechtvaardige rechter en een God die alle dag toorent. Indien hij zich niet bekeert, zo zal hij zijn zwaard wetten. Hij heeft zijn boog gespannen en dien bereid. En heeft dodelijke wapenen voor zich gereed gemaakt. Hij zal zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. Zie, hij is in arbeid van ongerechtigheid en is zwanger van moeite. Hij zal leugen baren. Hij heeft een kuil gedolven en dien uitgegraven. Maar hij is gevallen in de groeven die hij gemaakt heeft. Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren en zijn geweld op zijn schedel nederdalen. Ik zal de Heere loven naar zijn gerechtigheid. En de naam des Heren, des Allerhoogste, psalm zingen. Nou, het mag duidelijk zijn dat deze psalm, psalm 7, een psalm van David is. We hebben het in het eerste vers gelezen, hè? Davids Shechayon, dat hij de Heren gezongen heeft over de woorden van Kush, de zoon van Jemini. Wie Kush was, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar wanneer je deze psalm en ook de profetische betekenis van die psalm gaat bekijken, dan is de vijand die in deze psalm ter sprake komt, is koning Saul. Je leest dat in psalm 7 vers 3, psalm 7 vers 15 en 7 vers 17. Zijn naam wordt daar niet genoemd, maar je kunt het daar wel uit afleiden. En we gaan dat in de loop van deze boodschap ook zien. Want op dat profetische aspect komen we straks nog terug. Maar eerste aanwijzingen. In vers 3 wordt de vijand bijvoorbeeld een verscheurende leeuw genoemd. In vers 3 lezen we: opdat hij mijn ziel niet roven als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is. Nou, als je dan in 2 Samuel 1 vers 23 kijkt, dan zie je dat koning Saul een leeuw genoemd werd. 2 Samuel 1 vers 23. Waar David uitspreekt: Saul en Jonathan, die beminden en die lieflijken in hun leven, zijn ook in hun dood niet gescheiden. Zij waren lichter dan arenden. Zij waren sterker dan leeuwen. Hier wordt een vergelijking met een leeuw gemaakt. Saul werd een leeuw genoemd. Koning Saul was dan ook degene die David lange tijd vervolgd had. Ik denk dat we de geschiedenis wel kennen. Koning Saul wilde David zelfs doden. Dus het zou kunnen dat Kush een andere naam voor koning Saul is, maar dat hoeft niet. Want Kush kan bijvoorbeeld ook een dienstknecht van Saul geweest zijn. Een dienstknecht van Saul die David bijvoorbeeld een boodschap van Saul gebracht heeft. Waarop David dan in deze psalm reageerde. David reageerde door de Heere om verlossing van zijn vervolgers te vragen. Nou, dat die psalm inderdaad door David onder de wet geschreven is, dat blijkt bijvoorbeeld uit psalm 7 vers 9. De Heere zal de volken recht doen, richt mij Heere naar mijn gerechtigheid en naar mijn oprechtheid die bij mij is. Je leest daarover, richt mij naar mijn gerechtigheid en naar mijn oprechtheid die bij mij is. Nou, het volk Israël moest de werken van de wet doen. Deden zij dat, dan deden zij gerechtigheid en droeg dat God zegen. Dat lees je in het Oude Testament. Deden zij dat niet, dan stierven ze in hun ongerechtigheid. Een gedeelte in Gods woord waar dat ook heel mooi bij elkaar geschreven staat, is Ezechiël 18 vers 21 tot en met 24. We gaan dat nu niet lezen, maar dan kun je dat nalezen. Ga je het Nieuwe Testament lezen, met name de brieven aan de gemeente, dan zie je dat de Heere laat zien dat alle mensen in zijn ogen onrechtvaardig zijn en zijn gerechtigheid nodig hebben in de Heer Jezus Christus. Dat is een verschil dat je moet zien om Gods woord recht te kunnen snijden. En geen verkeerde conclusies uit bijvoorbeeld die psalm te trekken die we nu lezen. Nou, we gaan daar nu niet dieper op in. Maar hiermee kun je in ieder geval Davids uitspraak plaatsen onder de wet. Je kunt het plaatsen in de tijd waarin het ontstaan is. David werd vervolgd. Hou de hand bij psalm 7, want daar keren we toch iedere keer terug. Maar in 1 Samuel 18 vers 29, daar lezen we. Toen vreesde Saul nog meer voor David en Saul was David tot vijand al zijn dagen. Dan staat het ook gewoon letterlijk, hè. En Saul was David tot vijand al zijn dagen. Maar hoe reageerde David op die vijandschap? Nou, in de eerste plaats hebben we in psalm 7 vers 2 gelezen dat David tot de Heere God ging. Hij riep de Heere God aan. Hè? Psalm 7 vers 2. Heere, mijn God, op u betrouw ik, verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. David werd ongerechtigheid aangedaan. Lees je bijvoorbeeld in psalm 7 vers 15. En daarom bad David de Heere dat hij gerechtigheid zou gaan doen. Zo lees je bijvoorbeeld in vers 10 van psalm 7. Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig de rechtvaardige, gij die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God. En dan kun je de vraag stellen, nam David bijvoorbeeld het recht in eigen handen? Deed hij dat? Nou, in vers 5 van psalm 7. Hebben we gelezen, indien ik kwaad vergolden heb, dien die vrede met mij had, ja, ik heb gered, dien die mij zonder oorzaak benauwde. Dus David geeft aan dat hij redde de mens die hem benauwde, die hem dwars zat, die hem achterna zat. Nou, dan beschrijft David in de versen 4 tot en met 6, hè, daar is psalm 7 vers 5 een onderdeel van, dat als hij ten opzichte van die vijand dingen verkeerd had gedaan, dat het terecht zou zijn dat die vijand hem zou vervolgen. Dat geeft David gewoon toe. En hij geeft in die verse zelfs aan dat hij dan ook boete zou willen doen. Maar hij zei dus, ik heb gered dien die mij zonder oorzaak benauwde. Nou, er is natuurlijk een voorbeeld in Davids leven, waarin hij wel het recht in eigen hand nam. Waarin hij wel degelijk daardoor de fout inging. en iemand kwaad deed die in principe heel trouw aan hem was en vrede met hem had. En dat was Uria. Uria diende in zijn leger. Uria, de man van Bathsheba. Kun je lezen in 2 Samuel 11 en 12. Nou, dan lees je in Gods woord dat David daarvoor geboete heeft. Ook berouw heeft gehad. Maar we hebben het nu niet over die geschiedenis. We hebben het nu over de geschiedenis van David met koning Saul. Nou ja, en daarin zijn verschillende voorbeelden te vinden hoe David daadwerkelijk op de Heere God vertrouwde. En niet het recht in eigen handen nam. En dat hij zelfs koning Saul spaarde. Koning Saul die hem, ja, onterecht, zonder oorzaak, benauwde, achterna zat, wilde doden. Nou, een mooi voorbeeld daarvan vinden we in 1 Samuel 23 en 24. 1 Samuel 23 en 24. Daar lees je hoe David verraden werd door de Zevieten. En dan lees je in 1 Samuel 23 vers 15. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken, zo was David in de woestijn Zif in een woud. Dus Saul was uitgetogen, die was erop uitgegaan om zijn ziel te zoeken. Saul wilde David doden. Nou, de Heere God leidde de situatie zo dat Saul afgeleid werd. Saul werd afgeleid. Want hij gaf, staat er dan in Gods woord, David niet in Sauls handen. En dat kun je lezen in 1 Samuel 23 vers 14, 1 Samuel 23 vers 27 en 28. Maar toen de rust weer gekeerd was, werd David opnieuw verraden. En ging Saul opnieuw achter hem aan. En ja, met 3000 soldaten, een heel leger. Dat lees je in de eerste drie versen van 1 Samuel 24. En toen ontstond die situatie dat Saul zich terugtrok in een spelonk waarin ook David en zijn mannen zaten. Nou, de mannen van David die gaven aan, kijk, de Heere heeft Saul in je handen gegeven. Maar hoe was Davids reactie? En dat lezen we in vers 6 tot en met 8 van 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 vers 6. Doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. En hij zeide tot zijn mannen, dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. En David scheidde zijn mannen met woorden en liet hun niet toe dat zij opstonden tegen Saul. En Saul maakte zich op uit de spelonk en ging op de weg. Het is duidelijk hoe David op de Heere vertrouwde en Saul niet wilde doden. Ook niet door zijn mannen. En in 1 Samuel 24 vers 13 lezen we dan nog, vers 13, dat David tegen Saul zei, de Heere zal richten tussen mij en tussen u en de Heere zal mij wreken aan u, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. David liet het over aan de Heere. Ja, en dan zien we dus gebeuren dat er in Psalm 7 vers 5, dat vers wat we net gelezen hebben, dus staat geschreven. Psalm 7 vers 5. Ja, ik heb gered dien die mij zonder oorzaak benauwde. En ja, dat kostte David dus een stukje lijden, want hij was op de vlucht. En toch zie je in de schrift hoe inderdaad de Heere gerechtigheid gaf, want hij beschermde David. In Psalm 7 vers 11 lezen we, mijn schild is bij God die de oprechte van hart behoudt. Maar Saul die niet luisterde, die niet tot bekering kwam, die zelfs uiteindelijk naar een waarzegster toe ging om die te raadplegen, ja, die werd het slachtoffer van de strijd tegen de Filistijnen. En die gooide zich uiteindelijk in zijn eigen zwaard en werd uiteindelijk zelfs nog onthoofd. Nou, dat kun je allemaal vinden in 1 Samuel 15 vers 22. En 23 in 1 Samuel 28 vers 7 en in 1 Samuel 31 vers 4 en 9. En dan lees je dus in Psalm 7 vers 16 en 17. Psalm 7 vers 16 en 17. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven. Hij is gevallen in de groeven die hij gemaakt heeft. Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren en zijn geweld zal op zijn schedel nederdalen. Dus zo zie je een voorbeeld hoe de Heere beschermde, maar hoe de Heere ook gerechtigheid deed. Dat is wat de Heere door die geschiedenis heen laat zien. En in 1 Kronieken 10 vers 13 en 14 lezen we daarover. 1 Kronieken 10 vers 13 en 14. Alzo stierf Saul in zijn overtreding waarmede hij overtreden had tegen de Heere. Tegen het woord des Heeren, het welk hij niet gehouden had. En ook omdat hij de waarzegster gevraagd had haar zoekende en de Heere niet gezocht had. Daarom doodde hij hem en keerde het koninkrijk tot David, de zoon van Isaï. En toch lezen we dan verzen in die psalm 7, waaruit je eigenlijk heel duidelijk ziet dat het meer is dan die geschiedenis alleen. Het is namelijk ook profetie. Kijk maar in vers 7 tot en met 9, waar je leest van psalm 7. Sta op, Heere, in uw toren. Verhef u om de verbolgenheden mijner benauwers en ontwaak tot mij. Gij hebt het gericht bevolen. Zo zal de vergadering der volken u omsingelen. Keer dan boven haar weder in de hoogte. De Heere zal de volken recht doen. Richt mij, Heere, naar mijn gerechtigheid en naar mijn oprechtheid die bij mij is. In deze verse lezen we dat er tegen de Heere gezegd wordt, sta op, Heere, in uw toren. En vervolgens wordt daar het gericht, wordt daar het oordeel aangekoppeld. Nou, dat zijn dus versen die nog toekomst zijn. Dat zal nog in vervulling gaan. Want eens zal de Heere opstaan, dat is wat zijn woord laat zien. Hij zal opstaan in een tijd dat zijn toren eigenlijk al over de aarde is gegaan. Maar op dat moment ook over de aarde gaat. Hè, want oordeel is ook een stuk van Gods toren. Nou, dat kun je lezen in Openbaring 6 vers 16. Ik noem de versen gewoon even. Openbaring 11 vers 18. Openbaring 14 vers 10. Openbaring 15 vers 1 en 7. En Openbaring 16 vers 1. Kun je dat allemaal lezen? Dat is dat gericht dat aan het eind van de grote verdrukking er zal zijn. Er zal komen. Dat betekent dus dat de benauwdheid die David in Psalm 7 beschrijft, dat dat een type is. Het is een schaduw van de tijd van, zoals Jeremia 30 vers 7 dat noemt, de benauwdheid van Jacob. En dat het keer dan boven haar weder, dat gaat over de tweede komst. De tweede komst van de Heer Jezus Christus op aarde. Vorige week hebben we daar eigenlijk in de inleiding van Openbaring over stilstaan, dat de Heer gaat terugkomen als koning op aarde. He, Openbaring 19 vers 11 spreekt over het feit dat de Heer als koning der koningen en Heere der Heren gaat terugkomen, gaat regeren. En Openbaring 19 vers 11 zegt dan, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dat is die wederkomst. En vervolgens spreekt dan Openbaring 19 vers 15 over een scherp zwaard dat uit zijn mond gaat, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. Dat is Openbaring 19 vers 15. En het is juist die wederkomst, het keer dan weder, dat in heel veel nieuwe vertalingen anders vertaald wordt. En dus is de wederkomst van de Heer uit de psalm, eigenlijk het profetische aspect wordt eruit gehaald. En dat doet bijvoorbeeld zelfs de HSV. Gebruiken ze andere woorden. Zoals je schrift met schrift gaat vergelijken in de Reformatiebijbel, dan zie je dat het met de toekomst nog een stuk te maken heeft. Met de wederkomst van de Heer. Nou, bij die toekomst, bij die wederkomst, gaat Israël bevrijd worden van haar achtervolgers. Israël zal dan veilig wonen in het land. Dat wordt al in Deuteronomium geprofeteerd. Je kunt dat vinden in Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 10. Maar ook Habakkuk, in die versen gaan we opzoeken in Habakkuk 3. Habakkuk spreekt daarover. Een van de kleine profeten. Habakkuk 3 vanaf vers 8. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren hel. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekliefd, de bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem en hij hief zijn zijde op in de hoogte. De zon, de maan stonden stil in haar woning, met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap traat gij door het land, met toren dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uws volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Sela. Ook hier lees je over de wederkomst van de Heere en de Heere die zijn vijanden verslaat. Nou, dat zwaard en die pijlen vind je terug in Psalm 7. Kijk maar in Psalm 7 vers 13 en 14. Indien hij zich niet bekeert, zo zal hij zijn zwaard wetten. Die eerste hij, dat is de vijand, hè? Indien hij zich niet bekeert, zo zal hij, dat is dan de Heere God, zijn zwaard wetten. Hij zal zijn zwaard slijpen. Hij heeft zijn boog gespannen en die bereid. Vers 14. En heeft dodelijke wapenen voor zich gereed gemaakt. Hij zal zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. God gaat gerechtigheid doen. Ja, wat laat dan Matteüs 25 vers 31 zien? Dat laat zien dat als de Heer Jezus terugkomt, dat hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Matteüs 25 vers 31. Dat zegt, en wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Nou, dit gaat dus niet over de opname van de gemeente, maar dit gaat over de tweede komst. Als de Heere terugkomt naar de aarde, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Nou, en dan als je de vervolgversen gaat lezen in Matteüs 25, dan zie je dat dan de volken geoordeeld zullen worden. En klaarblijkelijk ook Israël. Want in Psalm 7 vers 9... kun je lezen dat er gezegd wordt, richt mij, Heere, naar mijn gerechtigheid en naar mijn oprechtheid. Als dat staat als type voor Israël in benauwdheid, dan staat daar dus, richt mij, Heere, naar mijn gerechtigheid en naar mijn oprechtheid. Israël zal gericht worden, maar dan moet je je even voorstellen dat Israël bij de wederkomst tot bekering komt. Dat is wat de schrift laat zien. Zij zal de Heer Jezus Christus aannemen. In de profeten is het geprofeteerd. Zacharia 12 vers 10 tot en met 14. Maar ook Paulus maakte door Romeinen duidelijk. Romeinen 11 vers 25 en 26. Dus Israël gaat dat koninkrijk in. Maar ook de volken zullen geoordeeld worden. Aan de hand van wat zij aan Israël gedaan hebben. Ga dat gedeelte in Matteüs 25 vanaf vers 32 maar lezen. Dan kom je dat tegen. Het gaat erom wat de mensen aan de broeders van de Heer Jezus gedaan hebben. En die broeders, het is het Joodse volk. Nou, ook in de toekomst zie je dat de Heere gerechtigheid doet. Kortom, de Heere bevrijdt zijn volk. De Heere rekent af met zijn vijanden. De Heere sticht zijn koninkrijk. Nou, dat is waar Psalm 7 profetisch over gaat. Dat is waar Psalm 7 profetisch over gaat. Maar dan is er nog een profetische verwijzing in Psalm 7, naar die tijd. Zo zien we dat vers 15, Psalm 7 vers 15, spreekt over, zie hij is in arbeid van ongerechtigheid en is zwanger van moeite, hij zal leugen baren. Nou, de vijand in de grote verdrukking, is natuurlijk de antichrist. Er zijn verschillende koningen in de Bijbel die een type zijn van de antichrist en daardoor naar die antichrist verwijzen. Bijvoorbeeld, ik noem een bekende, koning Nebukadnezar. Koning Nebukadnezar die Israël vervolgde, koning Nebukadnezar die Israël in ballingschap wegvoerde, die Jeruzalem verwoestte. En dan is het mooi om daar Jeremia 50 vers 14 bij op te zoeken. Want daar lezen we bijvoorbeeld over Nebukadnezar en nog over een andere koning het volgende. Jeremia 50 vers 17. Israël is een verbijsterd lam, dat de leeuwen verjaagd hebben. De eerste die hem heeft opgegeten was de koning van Asser. En deze, de laatste, Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld. Die koningen, dat lees je in dat vers, worden vergeleken met leeuwen. Maar als je dan bedenkt dat in 1 Petrus 5 vers 8 de duivel ook een leeuw genoemd wordt. 1 Petrus 5 vers 8 zegt namelijk, 1 Petrus 5 vers 8, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Die antichrist, dat is ook gebaseerd op Genesis 3 vers 15, die antichrist is een zaad van de duivel op aarde. En ja, het is die antichrist die onder andere, 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, de zoon des verderfs genoemd wordt. Hè? De zoon van het verderf. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 staat dat geschreven. En dan zegt vers 8 over die antichrist. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en te niet maken door de verschijning zijner toekomst. He, die antichrist is de ongerechtige. Hij is ongerechtigheid. Maar hij is ook leugen. Van de duivel staat bijvoorbeeld in Johannes 8 vers 44 geschreven. Johannes 8 vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel, he, dat zei de Heer Jezus daar tegen de Joden. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. De kop van die slang, dat staat in Genesis 3 vers 15, die zal vermorzeld gaan worden. En wat zegt Psalm 7 vers 17? Wat zegt Psalm 7 vers 17? Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren en zijn geweld op zijn schedel nederdalen. Een ander vers wat je daarbij op zou kunnen zoeken is Psalm 68 vers 22. Daar zie je hetzelfde in. Nou, Saul was een koning van Israël. Dat zal de antichrist ook zijn. Lees je bijvoorbeeld in Ezechiël 21 vers 25. Saul werd, hebben we gezien, ook vergeleken met een leeuw. Saul werd onthoofd. Saul was ook een leugenaar. Kun je vinden in 1 Samuel 15 vers 9, vers 13, vers 19, vers 22, vers 23. Dus zo zien we hoe de vijand van David in Psalm 7 inderdaad koning Saul was, die een heel leger tegen hem aanvoerde, maar ook hoe hij een schaduw, hoe hij een type is van die komende antichrist. Nou, zoals David bevrijd werd van Saul, zo zal Israël en de wereld bevrijd gaan worden van de antichrist. Want ja, uiteindelijk staat er dat de Heere God met die antichrist afrekent. En het allermooiste vers daarover is natuurlijk Openbaring 19 vers 20. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. De Heere rekent met zijn vijanden af. De Heere zal gerechtigheid doen. Dat is wat Gods woord laat zien. Nou, we zagen al even hoe die psalm, hè, logisch ook als onderdeel van het Oude Testament, maar wettisch is. Ik heb Psalm 7 vers 9 daar even als voorbeeld bij gehaald. Maar dat betekent dus niet dat er voor ons, dat er voor jou, dat er voor mij, als lid van de gemeente, geen boodschap in zit. Ik zeg het wel vaker, maar je kunt niet zomaar een Bijbelboek afschrijven, omdat het geen brief van Paulus is. En juist daarom moet je recht snijden. Nee, in deze gemeentetijd, hè, even refererend aan het voorbeeld wat ik noemde van Psalm 7 vers 9. In deze gemeentetijd word je niet gered door eigen gerechtigheid. Maar op het moment dat je tot bekering komt, draag je in Jezus Christus wel Gods gerechtigheid. En kijk dan eens wat voor een mooie belofte er staat in Psalm 7 vers 11. Mijn schild is bij God, die de oprechte van hart behoudt. Van nature ben ik niet oprecht van hart. De Heere vraagt wel dat ik oprecht wil zijn. Maar van nature ben ik een zondaar. Maar in Christus ziet hij mij gerechtvaardigd aan. En dan moet je eens kijken wat daar staat. Als hij je dus in Christus gerechtvaardigd aanziet. Psalm 7 vers 11. Mijn schild is bij God, die de oprechte van hart behoudt. Als kind van God mag je weten dat je behouden bent. Maar dus ook dat de Heere God jouw schild wil zijn. De Heere God wil zijn kinderen beschermen. Maar, ja, dan moet je wel, zoals de brieven aan de gemeente laten zien, Efeze 6, moet je wel heel bewust die wapenrusting van de Heere God aantrekken. En een van de dingen in die wapenrusting die je beschermt, hè, we lazen net in Psalm 7 vers 11 over het schild dat bij God is. Nou, een van de dingen die je in die wapenrusting Gods beschermt is het schild des geloofs. In Efeze 6 vers 16 staat geschreven: bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Ja, en dat heb je nodig. Dat heb je nodig. Hè? De hele gemeentetijd was dat al nodig voor gelovigen. Maar zeker in deze laatste dagen, wanneer de ongerechtigheid steeds maar toeneemt, is dat ook nodig. David werd vervolgd. We zagen het in 1 Samuel 23 en 24. Saul deed alle mogelijke moeite om David te pakken. Lukte het één niet, dan deed hij het op een andere manier. Ja, zo zal Israël in de grote verdrukking vervolgd worden. Staat geschreven, gaat gebeuren. Maar kijk wat er tegen de gemeente gezegd wordt in 2 Timotheus 3 vers 12. 2 Timotheus 3 vers 12. En ook alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dus ja, als je dat leest, dan weet je dat je als kind van God op de een of andere manier met vervolging te maken zult krijgen. Van buitenaf door de wereld, die allerlei regels bedenkt die antichristelijk zijn. Ik bedoel, het scheelt maar weinig. Of je kunt vandaag de dag in deze wereld die zich zogenaamd vrij noemt, kun je niet meer op Gods woord beroepen. Want dan is dat discriminatie. En zo zijn er natuurlijk veel voorbeelden meer te noemen. Maar het meest gevaarlijke voor de gemeente in de eindtijd is dat het ook van binnenuit komt. En Paulus waarschuwde daar de ouderlingen te Efeze al voor en daar verzoeken we Handelingen 20 op. Handelingen 20 vers 29. In Handelingen 20 vers 29 lezen we dat Paulus schreef, beter gezegd Paulus zei, want Handelingen is door Lucas geschreven. Handelingen 20 vers 29, want dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb, een iegelijk met tranen te vermanen. Weet je, er is de vijand alles aangelegen om jou onstabiel te maken. Er is de vijand alles aangelegen om een gemeente waar Gods woord bewaard wordt kapot te maken. Maar dan is de vraag: kun jij staande blijven? Kun jij staande blijven? Nou, deze psalm, Psalm 7, laat een aantal dingen zien die je daarbij kunnen helpen. dat begint heel eenvoudig, misschien. Maar dat begint heel gewoon dat je weet waar je het zoeken moet. Psalm 7 vers 2. Dat je weet dat je bij de Heere moet zijn. In Psalm 7 vers 2 staat geschreven: Heere mijn God, op u betrouw ik. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. Dus bid de Heere. Vertrouw op hem. Hij weet alle dingen. Hij weet alle dingen. En ja, je mag zelfs bidden om verlossing van je vervolgers. En weet je wat daar juist het mooie van is? Het mooie is dat als jij het bij God neerlegt, dat je niet het heft in eigen handen gaat nemen. Dat je niet zelf wel eens even eigen rechter gaat spelen of zo. Je gaat niet die ander, omdat hij of zij jou vervolgt, het leven zuur maken. Of je gaat niet die ander eens even terugpakken. We hebben het voorbeeld gezien van David. Ondanks dat Saul erop uit was om hem te doden, doodde David Saul niet. Hij zei zelfs tegen zijn mannen, je moet hem niet doden. En die reactie van Davids mannen, die dat meemaakte, hoe David achterna gezeten werd en hoe Saul hem wilde doden, ja, was menselijkerwijs misschien heel erg te begrijpen. En uiteindelijk zit dat toch ook ons mensen wel in het vlees. Hè? Je wilt jezelf bewijzen. Zo worden we tegenwoordig ook opgevoed op school. Dat je jezelf moet bewijzen. Je wilt jezelf redden. Je zult wel eens even laten zien hoe je zelf je mannetje kunt staan. Je wil recht, je wil gehoord worden. Noem maar op. En dat heeft echt niet altijd te maken met fysiek pijn doen of zo. Of daadwerkelijk terugpakken van een ander. Maar dat kan ook te maken hebben met de tong. Dat kan via de tong. Want wat er met de tong gezegd wordt, dat kan mensen pijn doen. En mensen zijn nog wel eens snel met de tong. Ook kinderen Gods onder elkaar. Als we Psalm 57 vers 5 opzoeken, zien we wat Gods woord daarover zegt. Psalm 57 vers 5. Psalm 57 vers 5. Mijn ziel is in het midden der leeuwen. Ik lig onder stokenbranden. Mensenkinderen welker tanden spiezen en pijlen zijn. En hun tong een scherp zwaard. Wauw. Daar heb je die leeuwen weer. Maar ook de tong die als een scherp zwaard is. Maar Gods woord zegt bijvoorbeeld ook in Spreuken. Spreuken 19 vers 5. Spreuken 19 vers 5. Een vals getuige zal niet onschuldig zijn en die leugens blaast zal niet ontkomen. En dan zegt Psalm 64 vers 9, zegt zelfs dat als je leugens bezigt, als je boos spreekt over de ander, dat het zich tegen je zal keren. Psalm 64 vers 9. En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf. Een ieder die hen ziet, zal zich wegpakken. En dat heeft ermee te maken, eigenlijk heel simpel, dat de waarheid gaat aan het licht komen. Dus ben je bewust wat je met je tong doet? En als het je overkomt, als er kwaad over je gesproken wordt, als het jou pijn doet, als het je overkomt, ga dan dat niet terug doen. Ga niet hetzelfde terugdoen. Ga niet ook kwaad spreken. Maar breng het bij de Heere en vertrouw. In 1 Samuel 24 vers 13 hebben we gezien hoe David stelde dat het gericht en de wraak, dat hij dat aan de Heere overliet. En weet je, dat is exact hetzelfde wat de Heere ook in deze tijd van ons vraagt. En daarvoor zoeken we Romeinen 12 op. Romeinen 12 vers 19 tot en met 21. Enerzijds zie je soms de hele grote verschillen tussen wet en genade. Anderzijds zie je dat het dezelfde God is. Gewoon door Oude en Nieuwe Testament heen. En dat de verschillen soms kleiner zijn dan de mensen ze willen maken. Kijk maar wat er in Romeinen 12 staat vanaf vers 19. Wreekt u zelf niet, beminde. maar geef de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden. En wie zegt dat? Zegt de Heere. Dus die mij is de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem, indien hij dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Door lijdzaam te zijn, door langmoedig, geduldig te zijn, wat is daar het effect van? Daarmee geef je de ander de gelegenheid om tot inkeer te komen. Om tot bekering te komen. En ja, dat geldt voor ongelovigen in de wereld, maar dat geldt net zo hard voor gelovigen. Voor elkaar in de gemeente. En dat spreekt uit deze vers in Romeinen 12, maar dat lees je dus ook in Psalm 7. In Psalm 7 staat in vers 13 geschreven. Psalm 7 vers 13. Indien hij zich niet bekeert, zo zal hij zijn zwaard wetten. Hè? Die hij is dan de vijand en die eerste hij. En zo zal hij zijn zwaard wetten. Dat gaat over de Heere die zijn zwaard slijpt. Hij heeft zijn boog gespannen en dien bereikt. Daar staat dus dat als de vijand zich niet bekeert, dat de Heere zijn zwaard zal wetten, zal slijpen. En dat zal hij dus doen op zijn tijd. En niet op de jouwe. En ondertussen krijgt die vijand de kans om zich te bekeren. Dat is ook wat doorklinkt in het evangelie. Daar zie je precies hetzelfde. Als je kijkt naar Gods houding ten opzichte van de ongeredde mens. Dat hele bekende vers, 2 Petrus 3 vers 9. 2 Petrus 3 vers 9. Dat gaat over het geduld dat de Heere heeft. En waarom heeft hij geduld? Zodat mensen tot bekering kunnen komen. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Dat is de Heere die geduld heeft om mensen de tijd te geven om tot bekering te komen. Je mag weten dat de Heere gerechtigheid zal doen. Zo niet hier op aarde, dan wel in de eeuwigheid. Dus als er dan dingen zijn, laat het aan de Heere over. Laat hem strijden. Volgend punt wat ook van belang is, wat je ook bij David terugzag, is dat je weet waar je voor staat. Een deel van de verdrukking in de gemeente, tijd, die de gemeente meemaakt, ontstaat door de wirwar van allerlei leringen die er vandaag massaal te vinden zijn. Mensen zijn daardoor ook ketelachtig van gehoor en zoeken leraars naar hun eigen begeerlijkheden. Zagen we nog niet zo lang geleden aan de hand van 2 Timotheüs 4 vers 3 toen we stilstonden bij die oren heeft die horen. Maar weet jij wat het woord van God zegt? En houd je je daaraan? Houd je je daaraan vast? Ik heb die tekst gelezen waarin staat dat we vervolgd zullen worden. Moet je kijken wat de context van die verse is. 2 Timotheüs 3 vers 12 hebben we gelezen. En ook alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dat was vers 12. Maar dan komt vers 13 en 14. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt. We zagen het in Handelingen 20 vers 29 tot en met 31 ook. Er zijn boze die de discipelen aftrekken, die de discipelen misleiden. Het is ook goed om te beseffen dat het niet altijd boze opzet is. Want wat krijg je als mensen misleid zijn? Ja, dan ga je ook anderen misleiden. Verleidende en wordende misleid, zegt 2 Timotheüs 3. En daar kan van alles achter zitten. Daar kan angst, daar kan moeite uit het verleden achter zitten. Verkeerde uitleg die je in het verleden gehoord hebt. Maar zo kan de Heere toch niet handelen? Dat kan de Heere toch niet? Maar Gods woord is vast en zeker. Ook als je het zelf in het verleden of nu verkeerd zag of ziet. Dus laat je niet afleiden door allerlei redenen die een schijn hebben. En geloof gewoon wat er geschreven staat. Geloof dat vaste woord van God. Als de Heer iets zegt, dan is dat ook zo. En het ene Bijbelvers, ja weet je, dat gaat niet ten koste van het andere Bijbelvers. Het moet geheel kloppen. Ook, men kan beter zeggen juist. Juist als je dat woord van God recht snijdt. Dus, want zo kwam ik erbij. Hef dat schild des geloofs. Hef dat. Vertrouw de Heer. Blijf bij dat vaste woord van God. En laat je dat niet afpakken. En dan spreek ik Psalm 7. Vers 7 en 8. Over de verwachting van de wederkomst. Psalm 7, vers 7 en 8. Die gaan erover. Sta op, Heere, en keer dan weder. Ja, het roept de Heere op om te komen. Maar wat betekent dat? Betekent dat zelfs dat de psalmist, David zag uit naar de Heere. David zag uit naar de Heere. Gods woord sluit af met twee versen, Openbaring 22, vers 20 en 21. En waar sluit dat woord mee af? Met de roep van de komst van de Heer Jezus. Die deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom haastelijk. Amen, ja, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Amen, ja, kom Heer Jezus. Hè. Ondanks dat de ongerechtigheid hand over hand toeneemt, zal de Heere eens gerechtigheid doen. En dan mag je als lid van de gemeente ook de Heere nog eens blijven verwachten in de lucht. Omdat de Heere de gemeente niet gesteld heeft tot toren, je weet, je hoeft die grote verdrukking niet door. Hè, 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 spreekt daarover. En eens zal de Heere alle eer krijgen. Daar hebben we vorige week ook bij stilgestaan. Maar als kind van God mag je dat nu al doen, omdat je weet dat Hij gerechtigheid doet. En dat is waar Psalm 7 mee afsluit. Vers 18. Ik zal de Heere loven. Ik zal de Heere loven naar zijn gerechtigheid. En de naam des Heeren, des Allerhoogste, psalm zingen. Amen.